Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. Voor de uitzending van vandaag heb ik bij mij in de studio twee gasten, Maaike Vermeulen en Bart Bakeland. Ja, jullie zijn gehuwd, dus jullie komen hier als echtpaar om jullie initiatief Godspot voor te stellen. We hebben jullie al mogen ontmoeten tijdens het missiecongres. Sommige van de luisteraars hebben ons kort gesprek misschien kunnen horen op de radio. In ieder geval, het smaakte naar meer en daarom vandaag een uitgebreid gesprek over Godspot. Maaike en Bart, hartelijk dank voor jullie komst. Willen jullie jezelf misschien eerst even voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, ik ben Maaike Vermeulen. Ik ben gehuwd met Bart. We zijn intussen meer dan 27 jaar, bijna 28 jaar gehuwd, 29 jaar samen. Hier in Leuven hebben we wel mooie herinneringen daaraan, aan onze beginperiode, laat ons maar zeggen. We hebben twee kinderen, een zoon van 15 jaar, die dit jaar 16 wordt, een tiener, Nathan, en dan onze dochter Hanna is bijna 22 jaar.
Dan qua professioneel leven. Ikzelf werk in het onderwijs, VUWES, hoger onderwijs, opleidingshoofd voeding en dieetkunde. We hebben daar wel een bewuste keuze in gemaakt. Ik werk slechts 75% om voldoende ruimte over te hebben om een aantal engagementen op te nemen. Voilà.
Wat professioneel bezigheden betreft, ik ben rouw- en verliesconsulent en ik heb een thuispraktijk, begeleid mensen in moeilijke levensmomenten. Maar daarvoor heb ik 15 jaar als pastoraal werkster gewerkt in de zorg bij mensen met een fysieke beperking. En dan 1 jaar ook in een woonzorgcentrum. Dus eigenlijk altijd heel sterk pastoraal bezig geweest. Ik heb ook lang geleden, in grijze jaren, laten we maar zeggen, heb ik ook nog in het onderwijs gestaan als godsdienstleerkracht.
Ja, en betekent dat dan dat u een vooropleiding heeft in de theologie en religiewetenschappen? Dat is hoe de faculteit vandaag heet. Ik weet niet hoe het heette, tijd geleden.
Het is ook inderdaad een hele tijd geleden. Ik heb, laat het ons zeggen, het diploma wat ik toen gekregen heb, was licentiaat godsdienstwetenschappen. En daarna heb ik ook nog eigenlijk een manama gedaan, pastoraal theologie.
Ja. Dus, ja. En hoe blik je terug op de ervaringen in de pastoraal?
Heel positief, ik ben daar heel blij mee. Ik heb 15 jaar bij mensen gestaan, bij volwassenen met toch heel zware verhalen, die toch wel in het leven heftige dingen soms meemaken. Vooral mensen met een verworven beperking bijvoorbeeld. En eigenlijk heb ik gemerkt van dat zijn eigenlijk verhalen wat dat mensen in onze maatschappij ook behoefte hebben om te vertellen. Maar dat ze eigenlijk dikwijls de plaats niet vinden van waar kan ik met mijn verhaal terecht. En van daaruit was dan eigenlijk de droom gegroeid van ik zou heel graag dat in een persoonlijke praktijk doen, dat voor iedereen openstellen. Ik heb dan de opleiding postgraduaat rouw- en verliesconsulent gedaan, om mensen eigenlijk nog beter te begeleiden in verdriet, in moeilijke momenten. En En dan ben ik er voor gegaan, laat ons maar zeggen. Dus, maar heel positieve ervaringen. Ook in het woonzorgcentrum heb ik 1 jaar gewerkt, omdat ik dan omwille van familiale omstandigheden voor het gezin heb gekozen. Maar heel positieve, ook wat geloof betreft, heel positieve ervaringen met mensen op weg gaan met hun verhaal, met hun ja, soms eenzaamheid, hun pijn, op het einde van het leven vaak nog een keer willen iets vertellen wat ze nog nooit verteld hebben, maar die soms wel een zware geheim kan zijn. En ja, dat zijn de hele mooie dingen die je kunt doen voor mensen. En dat heeft ze mij wel ja, heel veel geleerd ook over hoe belangrijk dat is dat ook bijvoorbeeld mensen in een woonzorgcentrum, welke sterke krachten dat zijn, welke sterke biddende krachten dat zijn voor onze wereld. En dat kan ze alleen maar aanmoedigen om dat verder te doen.
Ja. Ja, ik zou er eigenlijk graag dieper op ingaan, maar misschien weer naar het einde van het gesprek toe. Maar ik kan me inbeelden, mooie momenten, maar toch ook niet eenvoudig. Ik vermoed dat geloof ook wel een belangrijke rol voor u speelt om daar sterk in te staan.
Zeker wel, dat is heel belangrijk. Dat is het belangrijkste, dat is natuurlijk de motivatie van waaruit dat ik het doe en dat ik het ook deed. Ja, dat is natuurlijk. En dan ja, de moeilijke gesprekken. Ik ging nooit alleen heen naar een gesprek. Ik stuur altijd de heer voorop. Dus, en dan waren die moeilijke gesprekken, ik was ook hele mooie gesprekken. Ook al is er veel pijn en al is er veel verdriet, kan dat ook iets heel moois teweeg brengen. Ja.
Dank u wel om daar een beetje over te delen. Bart, ja, om het totaalplaatje toch even te hebben. Jullie hebben elkaar leren kennen in Leuven. Wat heb jij gestudeerd daar?
Ja, in Leuven heb ik bio-ingenieur gestudeerd. Dat is 5 jaar. En dan ben ik, hoe men dat noemt, een beetje blijven hangen. Ik heb een doctoraat gemaakt in de toegepaste biologie. Ja. Nadien kreeg ik een beurs om naar het buitenland te gaan, maar ondertussen hadden wij elkaar leren kennen. En ik had een goed plan. Ik zei tegen Mike, ik ga 2 jaar naar het buitenland. Hè. Ik heb daar een beurs voor gekregen. Ik wou ook nog eventjes tussendoor 3 maanden naar Amerika. En dan keer ik terug, dan nemen we nog een jaartje tijd om elkaar wat beter te leren kennen en dan kunnen we trouwplannen maken. Dat was naast Mike gerekend. Hè. Zij had een beter plan. Ze zei, ja, moesten we nu een keer samen naar het buitenland gaan en vooraf trouwen? Nooit aan gedacht natuurlijk, maar we hadden nog net tijd genoeg. Het was nog 6 maanden voor het vertrek. We hebben op 6 maanden tijd alles geregeld. We zijn gehuwd en dan zijn wij voor 2,5 jaar op huwelijksreis vertrokken, laat ons zeggen, om daar wat verder onderzoek te doen.
Mooi, het is duidelijk goed uitgedraaid. Hè?
Voilà.
En ja, Bart, je zei daarnet, ik werk voor 75%, omdat ik daarnaast ook andere engagementen heb. Ja, over welke engagementen gaat het? En ik vermoed dat Godspot er ook wel een plaats in neemt. Hè?
Ja, klopt. Nu, het eerste engagement is uiteraard het gezin. Ja, daar hebben we ruimte en plaats voor gemaakt. Maar dat gaat nog altijd als je 100% werkt. Maar inderdaad, als je daar nog dingen wil bijdoen en je wilt je daar volledig in geven, dan is er ruimte nodig. En dan heb ik in 2010 de bewuste keuze gemaakt om daar ruimte voor te maken via die 75% werk. Dat was toen een jongerenwerking al. Wij gingen ook samen naar Lourdes, waar wij een aantal engagementen opnamen. We zijn wat actief geweest op parochie en gemeenschappen. En als je u daar te volle wil geven, ja, dan maak je daar ruimte voor. Het is wat inleveren, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. De liefde en de vreugde die wij daaraan beleven, die willen we nooit meer missen.
Ja, ja mooi. Ja. We gaan er nu graag wat dieper op in en dan meer bepaald op Godspot. Ja, wat is het eigenlijk en wanneer is het ontstaan? Ervan uitgaande dat de luisteraars het nog niet kennen.
Godspot is ontstaan vorig jaar eigenlijk. We hebben de website gelanceerd op 27 december 2020. Dus net nog het jaar ervoor. Eigenlijk op die korte tijd zijn we heel sterk gegroeid met van alles van activiteiten. We waren al 6 jaar bezig. Dit jaar is het 6 jaar met een jongerenwerking, Jongeren op weg. En van daaruit was eigenlijk altijd geweten van, er zit daar een grote kiemkracht in. En toen hebben we eigenlijk besloten, midden corona, van laat ons engagementen, laat ons daar een verzamelnaam aan geven. Godspot was eigenlijk al een naam waar we eigenlijk al heel lang over nagedacht hadden. We vonden dat, ja, we zijn West-Vlamingen, de G en de H zijn al heel moeilijk. Dus dat was eigenlijk wel een hele leuke zinspeling daarop. Maar ook omdat het is heel belangrijk om in onze tijd, met onze taal, met onze voeten op de grond, te kunnen geloof doorgeven. En daarom was Godspot een heel mooie naam. En zeker in corona zijn we gestart vooral met online activiteiten. Dus dat was daar eigenlijk onmiddellijk daarbij aansluitend. Dus daar vond de jongerenwerking in plaats. Dus de jongeren op weg, dat zijn de tieners van 12 tot 18 jaar. Daarnaast zijn we gestart met JA. En JA is de JA-meetings zijn online voor jongvolwassenen tussen 18 en 25. JA is geschreven met YA, dus Young Adults. Maar met een uitroepteken, dus het is een duidelijk JA. En het vers ook dat we gebruiken om JA aan te kondigen is ik geef leven in overvloed uit Johannes 10:10. Dat eigenlijk bij Jezus het leven in ten volle, voluit kan geleefd worden. En dat is zeker iets heel belangrijks. Daarnaast geven we voor volwassenen, alle leeftijden, geven we alfas. Dat is alfa, voor de mensen die alfa nog niet kennen, is een basis. Cursus, ik weet niet als je het cursus mag noemen, maar ja, toch een basisinleiding zou je kunnen zeggen in het christelijk geloof. Voor zowel mensen die absoluut niet vertrouwd zijn met geloven, als voor mensen die wel heel diep in dat geloof staan, maar eigenlijk met dat geloof willen op weg gaan en dat delen met anderen en delen met elkaar in de groep, maar daar ook daarbuiten. Alpha is delen en vermenigvuldigen. Het is de bedoeling dat wat je gekregen hebt, dat je ook misschien kunt doorgeven. En dus ja, dat zijn de drie grote dingen dat we doen tot nu toe. We hebben ook nog de prayer course gegeven, is eigenlijk een soort opvolgingscursus, zou je kunnen zeggen, van de Alpha. We hebben dat ooit in ene groep gegeven. Dat waren toen, nu zijn het er intussen 8, maar toen waren dat 6 avonden rond gebed.
Ja. Dus, ja. Ja, het zijn heel wat dingen die jullie eigenlijk aanbieden met Godspot. Jullie spreken ook in het meervoud. Als jullie spreken over de verschillende initiatieven. Dus ja, concreet eigenlijk, geven jullie verschillende avonden in een week dan? Of op een maand? Of hoe frequent gaat het allemaal door?
Ja, we hebben een vrij drukke kalender. We maken een jaarplanning. De jongerenwerking Jou gaat om de maand door. Ja. Tweede vrijdag van de maand, op een avond. De ja-meetings, die vallen op de vrijdagavonden daartussen. Dus ook maandelijks. En dan de Alpha-cursussen, daar bieden wij 2 reeksen per jaar aan. Een herfsteditie en een lente-editie. Bij de herfsteditie splitsen wij normaal de groep in volwassenen en jongvolwassenen. En dan in de lente-editie is het meestal in 1 groep. Ja. Ja, het is inderdaad een vrij drukke kalender.
Ja, ja. En wil ik ook nog een paar vragen stellen over bijvoorbeeld het logo eigenlijk van Godspot. Het is heel origineel. Het is eigenlijk een hotspot, maar met een kruisje boven. Ja. Dus het is zo, ja, voor de mensen die een hotspot niet kennen, het is om aan te duiden dat er internetverbinding is, dat er wifi beschikbaar is. Ja, met een kruisje boven. Leuk idee.
Ja. Dus het puntje is inderdaad door een kruisje vervangen. En op onze website kan je zien dat wij daar verschillende zaken in zien. Eerst en vooral Godspot. Het is een plaats voor God. Dat willen we toch zijn. Het is ook een draadloze verbinding met God. Als we bidden, dan staan we in contact met God. Wij luisteren naar hem, we spreken met hem. Dus het is een draadloze verbinding. Als je het anders bekijkt, dan kan je ook de Zoon erin zien, Jezus, die centraal staat en waar wij ons rond verzamelen. En ten derde, de geest zit er ook in. De geest doordringt alles en heeft ook een ripple-effect. De geest is werkzaam in ons, maar dat straalt uit, net zoals een hotspot. Ja. Voilà.
Ja, en dan, ja, u zegt van dat staat op onze website. Op de website staat er ook iets, ik heb hem hier nu openstaan, over jullie visie eigenlijk. Kunnen jullie dat ook nog een beetje toelichten?
Ja, dus eigenlijk zou ik kunnen zeggen, het gaat rond vier pijlers. En die pijlers zijn vorming, heel belangrijk. We vinden het heel belangrijk dat er vorming gegeven wordt rond geloof, want dat is een beetje iets dat verwaarloosd geweest is in tientallen jaren geleden, laat ons maar zeggen. Onze ouders konden ons al moeilijk vertellen over geloof, omdat ze er al niet meer zodanig veel over wisten. De mensen van onze generatie is al helemaal moeilijk om het door te geven aan hun kinderen. Dus het is heel belangrijk dat er een stuk vorming komt rond de Bijbel, rond sacramenten, rond Maria, rond... ja, we doen eigenlijk... alles wat je eigenlijk nodig hebt in je rugzakje als christen. Dus vorming is een pijler. Verdieping is heel belangrijk. Dus de persoonlijke relatie met Heer opbouwen. Biddend, maar ook dan samen in gebed. Delend met elkaar, aan elkaar lerend daar ook rond. En dan de derde pijler is vriendschap in geloof. Voor ons een heel belangrijke motivatie ook om bijvoorbeeld jongeren samen te brengen, omdat we zelf weten uit ervaring, vriendschappen in geloof zijn eigenlijk vriendschappen dat je heel je leven meedraagt. Zelfs als je die mensen 20, 30 jaar niet ziet en je komt ze opnieuw tegen, is daar weer onmiddellijk die klik. We vinden dat heel belangrijk om dat mee te geven aan jongeren bijvoorbeeld, maar ook natuurlijk aan volwassenen. En dan een vierde pijler waar we van dromen, is eigenlijk de pijler vieren. Samen vieren rond de levende Heert. Dus we zijn voorlopig nog altijd een, je zou kunnen zeggen, een kerkgemeenschap in de cloud. Nog altijd niet geland op een bepaalde plaats. En daar dromen wij van. Dus daar bidden we voor en werken we naartoe.
Want jullie zijn eigenlijk van start gegaan op het moment dat het eigenlijk volle corona was, hè? Als ik het goed heb.
Ja, ja. Zeker.
Dus in die zin kan ik me wel inbeelden dat... dat het is waar jullie naartoe leven, hè? Om dan samen die bijeenkomsten te kunnen doen. Ja, zeker. Ja.
Voor ons is online is voor ons zeker een kans op zich.
Ja.
Dus het is niet dat we dat als iets negatiefs zien, want dat we zo vlug mogelijk willen vanaf raken of zo vlug mogelijk willen terug live of live gaan. Wij zien daar enorme kansen ook in online. We merken mensen komen gemakkelijker los, voelen zich veiliger soms in hun kleine schermpje. Een zekere anonimiteit die ervoor zorgt dat ze toch wel veel persoonlijker durven spreken bijvoorbeeld. Maar daarnaast is natuurlijk, dat ervaren we overal, onze alfas, onze die staan te springen. Die staan te springen om een keer elkaar live te zien, om samen te komen, om, om gewoon die vriendschap ook live te beleven. En we merken ook zo, we hebben dat zelf ook al een paar keer gemerkt, iemand dat je online kent, dat je eigenlijk alleen online gezien hebt op een alfa en die kom je plots live tegen. Dat geeft een enorme gevoel van wauw, die kennen wij al jaren, terwijl dat niet zo is. Maar ja, je geniet daarvan. Dus we verlangen ook echt naar dat gemeenschap, naar die gemeenschap, naar levend en live te kunnen samenkomen en samen een grote vriendengroep te vormen. Een levende gemeenschap rond de levende Heer, laat ons maar zeggen. Ja.
Het is intussen tijd voor een stuk muziek. We zetten dadelijk graag ons gesprek verder.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Bart Bakeland en Maaike Vermeulen, echtpaar en initiatiefnemers achter Godspot, in 2020 opgericht om jonge mensen, maar ook volwassenen van alle leeftijden bij elkaar te brengen rond het geloof. Ja, nu zou ik het graag een beetje concreet hebben over jullie aanpak. De Alpha-cursussen zijn voor mij persoonlijk bekend en ook voor andere mensen, denk ik, die luisteren op dit moment. Het is een concreet aangeboden traject eigenlijk, hè, van geloofsverdieping. Maar bij Jo en Ja gaat het om iets dat jullie zelf een beetje, ja, zelf eigenlijk hebben samengesteld. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? En ik herinner mij ook vanaf het missiecongres dat het eigenlijk op vraag van jullie kinderen is gekomen. Dus we wel bijgebleven.
Ja. Een 6-7 jaar geleden waren wij geëngageerd in een gemeenschap. En in die gemeenschap waren verschillende jongeren. Hè. Die waren toen een 10-tal jaar. En het vormsel kwam eraan. Toen dachten wij, als wij na het vormsel niets te bieden hebben, dan geraken we die kwijt. Dat was één insteek. Een andere insteek was onze dochter, die ging naar de Wereldjongerendagen in Krakau, was amper 16, hè, net 16. Die kwam terug en die had toch eigenlijk behoefte aan verdieping. Hè. Ze vond het wat lastig, de oppervlakkige gesprekken waar ze in terecht kwam op school, en ze zocht verdieping. Als we dat samenlegden, dan zeiden we, dan moeten we daar iets voor doen. We moeten zorgen dat die vormelingen die aanspoelen, dat we die iets te bieden hebben. En anderzijds ook ons dochter heeft nood aan verdieping. Laat ons nadenken wat we daarvoor kunnen doen. Dus dat was eigenlijk in eerste instantie ook voor onze eigen kinderen. En dan hebben we meteen de reflex gemaakt, ja, maar laat ons zorgen dat anderen daar ook kunnen van genieten. Dus laat ons inderdaad starten met een werking, een jongerenwerking, van 12 tot 18 jaar. Voilà. Daar was geen uitgetekend traject. Wij hadden wel ervaring opgedaan vroeger. In onze eigen parochie hadden wij samen een pluswerking opgericht. Nog voor we eigenlijk elkaar echt hadden leren kennen. Dus die ervaring hadden we wel. Maar we wilden wel heel expliciet ons profileren als een gelovige jongerenwerking. Heel veel lof voor jeugdbewegingen, maar wij waren ondertussen te oud om ons als spelleiders op te werken, laat ons zeggen, of op te werpen. We hebben ons geprofileerd als gelovige jongerenwerking en dan zijn we gaan nadenken over thema's. Hè. We hadden een startactiviteit die een beetje gebaseerd was op een programma dat Maaike ook aan parochies aanbiedt, geestig, hè, voor vormelingen. Dat was een try-out. We hadden toen een 10-tal deelnemers, hè, dat was in mei. En toen hebben we gezegd, oké, volgend werkjaar gaan we van start om maandelijks iets aan te bieden. De thema's zijn heel divers. Ik ga niet zeggen dat ze uit de lucht komen vallen, maar wij houden oren en ogen open, altijd. We hebben altijd notitieblokjes bij ons en er komt van alles op papier. En als wij het samen zien zitten, als een thema eruit springt, dan gaan we ons daar rond documenteren, dan gaan we daarop broeden. En dan krijgt het vorm. Dus het is geen systematisch overzicht van de geloofsthema's zoals in Alpha. Het zijn eerder losse thema's. We hebben het gehad over dankbaarheid. Wat hebben we nog allemaal?
Over wegwijs als christen om je te laten leiden. Over Maria en de geheimen van het licht hebben we het genoemd. Ja. We kleden dat altijd een beetje op een heel vrolijke manier in. We zijn nu de laatste keer, zijn we voor de eerste keer eigenlijk live op uitstap geweest naar Crozet Bridge, een lofprijzingsband. Voor onze oudsten, die waren daar heel enthousiast over. We hebben eigenlijk een heel grote variatie aan thema's. Dus hoe ziet een jouw bijeenkomst er eigenlijk uit? Een jouw bijeenkomst ziet eruit dat mensen toekomen, dat ze verwelkomd worden. We vinden het ook heel belangrijk om ook de ouders vriendelijk te verwelkomen. Eventueel broertjes en zusjes die dan natuurlijk weggaan. Dus het is heel moeilijk om op tijd te beginnen, laat het ons zo zeggen. Ja. Zo start onze avond. En dan is het een aanbrengen van inhoud. Dat kan een stuk film zijn, dat kan een volledige film soms zijn. Dat kan, dan eigenlijk een speelse verwerking. Dikwijls ook veel ruimte voor persoonlijke verwerking. Wij geven dus aan iedere jongere geven wij gratis een boekje dat ze krijgen als ze bij ons toekomen. En ze moeten daar één iets voor doen, één iets voor beloven. En dat is dat ze er nooit iets uitscheuren. Dat ze eigenlijk hun ervaringen durven neerschrijven, maar achteraf dat ze dat nog een keer kunnen bekijken en dat ze eigenlijk gaan versteld staan welke mooie ideeën dat ze soms had hebben als jongeren. Ook als ze wat ouder zijn, als ze daar een keer op terugkijken, is dat soms, kun je daar ook eigenlijk soms een lijn in zien. Heel belangrijk. Wij vinden dat heel belangrijk. Tieners hebben een heel sterk brein dat zich heel sterk ontwikkelt, zijn heel creatief. En het is heel belangrijk dat ze hun creatieve ideeën rond geloof kunnen noteren, maar dat ze dat ook bijhouden. Dus ze hebben eigenlijk echt een boekje dat ze bijhouden en die bij iedere activiteit vragen we ook om dat mee te brengen. En daar komen dan bijvoorbeeld de persoonlijke momenten. Als ze even moeten nadenken over iets om dat te verwerken, kunnen ze dat daarin opschrijven. Ja.
En ja, ik vind het wel interessant, de belofte om het niet uit te scheuren. En dat is ook vanuit het idee misschien dat, ja, dat God ook werkt door wat zij neerschrijven. Want ik vind het interessant, ik zou er zelf niet op komen om dat mee te geven.
Ik leg altijd uit aan de jongeren dat ik daar spijt van heb dat ik dat niet heb gedaan. Je kent dat wel echt, je begint aan een dagboek, je leest dat een paar dagen later opnieuw en dan zeg je, nee, dat is toch niet wat ik wil, ik ga dat eruit scheuren, ik hou dat niet. Rond het geloofsleven kan je dat ook hebben. En ik heb er eigenlijk zelf spijt van dat ik dat niet heb bijgehouden. Want ik weet in die leeftijd dat er wel van alles in mijn hoofd heeft gespeeld, ook rond roeping, rond geloof enzovoort. Het is eigenlijk vanuit dat hiaat dat ik, of dat wij de jongeren hebben aangeraden, schrijf dat neer. Zelfs als je daar niks in ziet de dag erna, God is wel echt aan het werk. En als je terugkijkt, dan zal je daar een rode draad in vinden. Dan zal je de lijn zien die God wil tekenen in jouw leven.
Dat het ook een hulpmiddel is voor onderscheiding.
Ja.
In het persoonlijke leven.
Ja, we vinden dat heel belangrijk. En onze jongeren, dat boekje is echt ook wel een heel belangrijk hulpmiddel. Je voelt dat wel voor de ene iets meer dan voor de andere, maar er zijn een paar jongeren die dat boekje al helemaal volgeschreven en dan een tweede boekje krijgen en vragen en zeker krijgen met veel plezier. Dus dat is eigenlijk wel heel sterk. En dan eigenlijk, dus dat is eigenlijk wat we doen tijdens de activiteit. Maar daarna is het altijd afsluiten met het levensgebed van Ignatius van Loyola. Dus uit de versie, de jongere versie van Bidden onderweg, hebben we de tekst, nemen we de tekst over, maar zetten we zelf muziek op de achtergrond en lezen we die zelf ook heel rustig voor. En eigenlijk is dat het effect van een geleide, biddende meditatie. En het is heel grappig, we gebruiken altijd dezelfde muziek. En dus is eigenlijk al bij de eerste tonen van de muziek, dat echt Pavlov-effect bij ons jongeren, is het muisstil en gaan de ogen dicht zelfs. Dus dat is iets heel sterks. Dus we zijn heel blij dat we... En dus in die zin is dat ook dan een aanleiding voor thema's bijvoorbeeld rond dankbaarheid. Dat is één van de drie. Zijn de andere dat we zeker dan ook nog wel verder willen uitwerken. En dus ja... Overal zien we thema's, die komen misschien uit de lucht, misschien ook uit de hemel vooral vallen. Dus,
Ja, want daarover, u zegt uit de hemel komen vallen. Ja, het is op vraag eigenlijk van jullie dochter dat dit in zekere zin is ontstaan. En het lukt jullie ook, hè, om jongeren daarmee aan te spreken. Dus het is toch wel een gave die jullie hebben, hè, als koppel.
Maar zonder ons kinderen zijn we niks. Ik moet zeggen, onze kinderen zijn ook de barometer. Ze zijn ook doodeerlijk. Als een activiteit goed was, dan gaan we het horen.
Ja.
Als het slecht was, dan horen we het ook ongezouten. Dus ze zijn ook wel onze barometer voor de engagementen. Als wij ons op den duur overengageren, als wij ja, dingen gaan verwaarlozen omwille van engagementen, dan krijgen we dat ook wel te horen. Dus zij helpen ons echt ook wel. Ze hebben ook hun eigen netwerk, want wij vinden het cruciaal dat wij voeling blijven houden met die leeftijd. Zij hebben hun netwerk, ze brengen mensen aan, maar zij laten ons ook hun leefwereld voelen. We hebben altijd gezegd, als we dat niet meer hebben, die voeling, dan wordt het moeilijker voor ons om voor die leeftijd nog te werken. Dus we zijn gezegend hè, dat ze 6 jaar verschillen in leeftijd, dus dat we eigenlijk vrij lang voor die leeftijd iets kunnen doen.
Ja, ja. Ja, en als je zegt voeling met die leeftijd, ik denk dat er veel mensen met gespitste oren aan het luisteren zijn, omdat dat voor veel mensen toch een vraag is. Hoe geven we in deze tijd goed het geloof door aan onze kinderen? Ja, wat zijn voor jullie belangrijke vuistregels?
Eén belangrijke vuistregel dat we heel belangrijk vinden, is niet populair willen zijn.
Oké. Okay.
Wij zijn 50ers, dus absoluut geen jonge springers van 20. We zijn absoluut geen tieners. We moeten ons ook niet gedragen als tieners. We moeten ons ook niet gedragen als 20ers. We zijn wie we zijn. En authenticiteit is het belangrijkste. Een tiener pikt het niet dat een 50er zich gedraagt als een medetiener, laat ons maar zeggen. Dus eigenlijk, authenticiteit is voor ons de vuistregel en voor ons vertaalt zij dat een niet populair willen zijn. Dat heeft geen enkele zin en dat is eigenlijk gewoon puur contraproductief. Ja, ik weet niet wat dat de anderen...
We gebruiken ook zoveel mogelijk de moderne media. We gaan altijd thema's heel goed kneden en dan inkleden in een modern jasje. Gebruik van PowerPoint, van filmfragmenten. We proberen ook de taal van de jongeren te gebruiken. En dan het geheime ingrediënt, hè, en dan moeten ze nog hun oren wat meer spitsen, dat is de liefde. Soms lukt iets wat minder goed. Wij bereiden altijd alles tot in de puntjes voor, maar die voorbereiding is maar secundair. Als een jongere plots met een totaal ander verhaal afkomt, dat helemaal niks met het thema te maken heeft, dan leggen wij die voorbereiding opzij. En dan gaan wij luisteren en daarop ingaan, in liefde. Dat is het belangrijkste ingrediënt. Maar daarnaast inderdaad de moderne media, met alles erop en eraan.
Ja. En ja, merken jullie veel ontvankelijkheid bij de huidige generatie jongeren? Wat houdt hen bezig op vlak van geloof?
Ik denk dat het vooral belangrijk is dat ze... Het is niet evident om voor geloof te kiezen in deze tijd. Dus als ze voor iets willen kiezen, ik denk dat dat voor iedere moderne mens is die voor gelijk wat wil kiezen, dan moeten ze waar krijgen voor hun held. Om het zo te zeggen, het heeft niets te maken met held, het heeft ook niets te maken met waar. Maar het is een beetje het systeem in onze tijd van als mensen voor iets willen kiezen, dan moet het ook de moeite waard zijn. En ik vind, bij uitstek moet dat zo zijn van geloof. Want geloof is iets dat heel diep gaat. Dus als een jongere kiest voor geloof, dan moet hij weten waarvoor hij kiest. En niet zomaar iets in het wilde weg, gewoon meelopen. Dat de jongeren van nu, de gelovige jongeren van nu, zijn geen meelopers. Het zijn eerder mensen tegen stroom. Dus het is gewoon heel erg belangrijk om ze te tonen wat geloven nu echt is en wat het kan doen in je leven. Want de meesten van de gelovige jongeren hebben geloof van thuis uit vaak meegekregen. Maar en we hebben dat ook al moeten horen van mensen, van een jongere die op een bepaald moment zegt van ja, ik ben geloof opgevoed, heel mijn leven, maar eigenlijk hebben jullie nog nooit aan mij verteld waarom jullie geloof zo belangrijk vinden en wat dat voor jullie echt betekent. Het is eigenlijk heel belangrijk om ook als ouder te durven zeggen van, kijk, wij geven geloof door omdat we er zelf deugd aan hebben. En dat ook durven vertellen, hoe dat je er deugd aan hebt. En dat gaat niet over dat je tot in details gaat, want jongeren rollen al heel vlug met hun ogen als je detail gaat, dus dat mag je zeker niet doen. Maar wel gewoon zoals je bent, gewoon heel, heel eenvoudig van, ik heb daar deugd van. Amai, wauw. En dan voelen wij en merken wij ook aan ons eigen kinderen van dat zij zelf zo'n dingen vertellen. Dan durven wij dan zo zelf niet rollen met ons ogen, maar ons ogen vallen er dan bijna uit van de getuigenissen die we dan van onze eigen kinderen soms krijgen. Van dat moment, wel, dat was heel sterk. Of ik ben daar geweest en die aanbidding, tot nu toe wist ik niet hoe wat dat was. Maar nu, door dat, heb ik gemerkt van, wauw, dat is straf. En doordat je eigenlijk zelf heel spontaan durft zeggen wat dat je geloof voor jou betekent, breng je dat eigenlijk ook een stukje teweeg in je kinderen, maar ook in die jongeren die ook naar de jongerenwerking komen. Allee, ja, dat is eigenlijk het authentiek zijn, denk ik, en gewoon er zijn. Wat dat we ook heel belangrijk vinden, wij zijn leraars, maar we zijn vooral leerlingen. En leerlingen, dat is leerling zijn, dat is dag en nacht bij Jezus willen zijn, zelf. Maar ook leerling zijn tussen de jongeren, want de jongeren hebben je zoveel te leren. Je bent nooit leraar van ik heb de waarheid in pacht. Ja. Je bent zelf een gelovige op weg met vallen en opstaan. En zij mogen ook je kwetsbaarheid zien. Zij mogen ook zien dat je het soms ook de keer niet weet. Of dat je soms ook pijn hebt. Of dat je soms... En dat is heel erg belangrijk. Dat je authentiek bent. Jongeren willen leren wat het leven is, maar ook wat het leven als christen zijn is. Dus, ja.
Ja, ik vind ook dat wij in een gezegende tijd leven in die zin. Jongeren zijn op zoek. Hè. Elke mens is op zoek naar spiritualiteit. We zien dat ook. Jongeren gaan soms heel ver zoeken. Maar waarom is de tijd gezegend? Ze zijn niet meer anti. En dan is de vraag... Hè. Eigenlijk zijn ze een wit blad, een onbeschreven blad. En dan hebben wij ons de vraag gesteld, wie gaat er op dat blad schrijven? Het is een unieke kans om er te mogen hè, met hen op schrijven. Want ze zijn op zoek en laat ons hopen dat ze daar de juiste letters op dat blad krijgen en laat ons hen daarbij helpen.
Het is ook een heel mooi Bijbels beeld. Paulus, de apostel Paulus zegt dat wij als leraars mogen schrijven met inkt van het geloof op het witte blad dat die mensen, onze toehoorders eigenlijk zijn, in het geval van Paulus. Dus eigenlijk is het een heel mooi Bijbels beeld. Eigenlijk die inkt is eigenlijk ook een symbool van de Heilige Geest. En heel mooi symbool.
Ja. Ik wil jullie niet overvallen met de vraag, maar jullie spreken over de mooie getuigenissen die jullie al hebben mogen horen, ook van deelnemers aan de jongerenwerking. Zijn er zo... Is er één of zijn er enkele getuigenissen die naar voren springen? Dat je denkt, van dat is wel iets moois om te delen?
Wel, wij zorgen ook dat onze jongeren meegaan met gelovige kampen. Hè? En van de leiding van die kampen horen wij soms toch wel zeggen, jullie jongeren zijn precies toch goed gewapend om over geloof te spreken. We zijn daar enorm blij om, want wij geven hen soms ook een soort mini-training in getuigen over hun geloof. Iets heel eenvoudigs. Maar je merkt dan toch dat ze daar een duwtje in de rug mee gekregen hebben en eigenlijk vrijmoedig over hun geloof durven spreken. En dat geeft ons enorme vreugde dat we dat dan via terug horen.
Ja. Misschien heel kort, onze methode dat we gebruiken is de ABC-methode. Heel kort, heel gemakkelijk te onthouden, aanstekelijk, bondig en Christus centraal. Het gaat niet over mezelf, maar het gaat over de Heer, wat dat de Heer in je leven doet. En dat is, we merken dat onze jongeren daar echt mee op weg gaan, maar misschien heel concreet, toch wel een getuigenis dat ons heel erg geraakt heeft. de allereerste keer dat we jouw haven was rond het thema stevige stapschoenen gevraagd. En dat was eigenlijk van de Wereldjongerendagen van Krakau, dat de paus opriep, ga niet in hun zetel gaan zitten, maar doe je stevige stapschoenen aan, want jullie moeten door de wereld gaan en jullie moeten verkondigen wie dat de Heer is en de liefde van de Heer uitdragen. En daarover ging onze allereerste activiteit. En wij hadden een heel parcours in de kerk voorbereid met verschillende haltes, waardoor we iedere keer iets anders zien. We zijn één halte ver geraakt. En in die eerste halte waren er al waren er van die hele straffe getuigenissen dat wij eigenlijk zeiden van... Hier moeten we gewoon tijd aan geven. En dat was iemand die vertelde dat hij als jongere geholpen had thuis. En die stond op een serre en die is dus door het glas gevallen. Zo'n vijftal meter hoog, denk ik, zoiets. Ja. Maar had bijna zelfs geen schrammetje. En hij zei, ik heb op dat moment heel sterk gevoeld dat God bij mij was. Dat God mij gedragen heeft. En dat was dus zo van, wow... Daar zit een jongen van 16 die daar zomaar voor die groep vertelt. En dat, dan ben je van het eerste moment al geen leraar niet meer, maar leerling. En dan hebben ze je onmiddellijk op de knieën, laat ons maar zeggen. En het andere verhaal was van een van onze meisjes, het hele jongste meisje dat we op dat moment bij ons hadden, dus... net 12 jaar, net gevormd, die eigenlijk een heel sterk getuigenis gaf rond haar vormsel. Dat zij eigenlijk op het moment van het vormsel echt de Heilige Geest ervaren had en dat heel bewust beleefd had. En dat was zo'n sterk getuigenis en zo'n oprecht authentiek getuigenis dat iedereen dat gewoon met zijn mond open zat van... Wow, wat is dat hier? Maar misschien, wat dat getuigenissen betreft, kunnen we misschien intussen al een keer naar de ja gaan, naar de young adults. Ik weet niet als dat mag. We kunnen dan al een keer beginnen vertellen wat dat young adults dan straks is. Maar dus de... We kregen op een bepaald moment contacteerde ons een jonge dame van nu bijna 22. Contacteerde ons... Zij komt uit een niet-gelovig gezin, compleet niet-gelovig, eigenlijk zelfs een beetje atheïstisch midden. En vorig jaar met Pasen heeft zij uit het niets eigenlijk tot het besluit te komen dat zij de U-version van de Bijbel ging op haar smartphone zetten. En dus zij is dus begonnen met die U-version, zij is beginnen lezen in de Bijbel. En ze heeft eigenlijk een heel bekeringsproces op zichzelf meegemaakt. Op een bepaald moment was ze zo van, ja, maar ja, ik ken geen geloven. Ik zou graag andere geloven leren kennen. Ze heeft iemand gecontacteerd die bij ons ja-weekend gevolgd had. En die toevallig bij haar in het jaar zat, wat ze van wist dat ze geloven was en daarmee bezig was. Die heeft haar verwezen naar onze ja-bijeenkomst, naar onze ja-meeting. En... dat meisje had dus nog nooit andere jonggelovigen eigenlijk ontmoet. Dus voor haar was dat een enorme openbaring. Toeval bestaat niet. Daar zijn wij zo zeker van. toeval is iets dat gewoon uit de hemel jou toevalt. want die avond dat ze de eerste keer volgde, was net de avond rond de Bijbel. Dat was niet normaal dat dan... toen net dat thema was. En eigenlijk die avond heeft zij voor het eerst luidop gebeden in haar leven, samen met de groep. En dan enorm beginnen snikken. Wij waren allemaal aan het wenen, want daarna heeft ze gezegd van vanavond heeft mij de moed gegeven om voor het eerst vanavond te vertellen aan mijn ouders dat ik gelovig geworden ben. En dat was zo'n sterk moment, zo, ja, God raakt mensen. En ze zijn een onbeschreven wit blad, en wie gaat erop schrijven? Als iemand zo'n ervaring heeft, wie kan dat een interpretatie geven die inderdaad ook leidt naar het volle leven? Allee, en het is heel belangrijk dat die mensen dan de weg kunnen vinden. Dat er plaatsen zijn waar dat ze ook terecht kunnen. Dus ja, en dat is de inleiding voor ja, laat ons dat maar zeggen.
Dat is een ervaring waarvan dat wij vroeger zeiden, je leest daar wel eens over, dat gebeurt wel eens in Amerika, misschien zelfs in Nederland, maar dat gaan we toch nooit zien in het koele Vlaanderen. En ja, binnen het half jaar, binnen het eerste half jaar dat we ja-meetings geven, ja, ervaren we toch zoiets in een eigen kring. Dat geeft een enorme vreugde en ook een enorm vertrouwen. Ja, er is ook een grote blijk van een nood aan zoiets. Hè. Die jongere zat daar blijkbaar al lang mee. Is dat dan voor de eerste keer, dat is dan voor de eerste keer tot uiting gekomen? Is voor de eerste keer eigenlijk in gelovige kring daarover gaan vertellen? En dat, ja, dat leidt tot een bekeringsmoment. Ja.
Ja, indrukwekkend en hoopvol. Ja. God roept vandaag en ook hier in Vlaanderen. Dus,
Hij is aan het werk. Ja. Wij zijn slechts zijn logistieke dienst.
Ja. Alvorens we overschakelen naar is het nog even tijd voor een stukje muziek. Hè? Dan zetten we dadelijk het gesprek verder. Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Maaike en Bart Bakeland. Ja, we hebben het daarnet al uitgebreid gehad over de Yo-werking, de jongeren onderweg. Jullie hebben ook een Ja-werking, een Young Adults-werking. Ja, de tijd schiet al op. We gaan het er zeker nog even over hebben, maar ik wil ook nog toekomen tot de concrete geloofsvragen in dit gesprek, want dat is toch ook essentieel. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarop gaan antwoorden. Nog even toelichten, ja, de Young Adult-werking, wat is het precies en hoe is dat tot stand gekomen?
Wel, in volle coronatijd gaf onze dochter aan, ik probeer contact te maken met mijn vrienden, met mijn vriendenkring. Maar dat lukt niet zo goed. Hè. We hebben wel een Zoom-platform, maar dan zijn we allemaal aangelogd en dan weten we eigenlijk niet wat gezegd. Toen dat wij dat hoorden, dachten we, oké, we gaan een keer zorgen dat ze wel weten wat gezegd. Wij gaan een heel eenvoudig concept lanceren. We gaan hen wat input geven. Het zijn allemaal gelovige jongeren in dat netwerk. Een kleine input via een filmpje en dan kunnen ze komen tot een gesprek. Zij heeft eigenlijk haar netwerk dan uitgenodigd. Wij zijn daarmee van start gegaan en dat werkt wonderwel. Wij gebruiken tot nu toe de filmpjes van de Alpha-series, maar er is nog heel wat ander materiaal als input. Dan volgt daar een gesprek rond dat thema. En wonder bij wonder, dan blijven zij maar doorpraten tot 's avonds laat, bij manier van spreken. Dus opzet geslaagd.
Mooi. Ja. Hoe dan ook, jullie hebben een duidelijke website. Ik zal hem alvast even meegeven aan de luisteraars, of liever geven jullie hem even mee, zodat ze online ook meer informatie kunnen vinden.
Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. www.godspots.be.
Ja. Ja, en anders zullen we het zeker ook op onze website plaatsen met de link, dat de mensen het eenvoudig kunnen terugvinden. Ja, nu natuurlijk, dit alles waar we vandaag over gesproken hebben, dat is volledig eigenlijk vanuit jullie geloof dat jullie dit engagement hebben. Daar wil ik natuurlijk ook wat meer over vragen. Maaike, jij zei daarnet dat je ook moet kunnen zeggen aan je kinderen bijvoorbeeld, waarom is je geloof belangrijk als je wilt dat het aanslaat bij de kinderen? Ja, waarom is geloof voor jullie belangrijk en wat is het voor jullie?
Ik ben eigenlijk een bekeerlinge van mijn 13 jaar. Dus daardoor ook dat voor ons zo belangrijk is om met jongeren te werken. Omdat we weten dat als je als jongere met geloof in contact komt, dat je dikwijls alleen maar mensen ziet die minstens veel ouder zijn dan dat je zelf bent. Dus dat is zeker ook een motivatie om dan voor ons met jongeren te werken. Maar ik ben een bekeerlinge van mijn 13 jaar via een jongerenweekend van Maria Kefas van Gent was dat dan het allereerste jongerenweekend in ik was toen 13 jaar, dus dat was in 82, denk ik, zoiets. Zoiets. En ik heb daar eigenlijk een heel overweldigende ervaring gehad, een godsontmoeting met... ik heb dat eigenlijk echt ervaren, dat Jezus leeft, dat hij bij mij is, dat hij mij draagt, dat hij... En dat is zodanig sterk, ik ben intussen 53, dat is 40 jaar geleden. Alles in mijn leven staat nog altijd in het teken van die ene ervaring. Dus is geloven voor mij belangrijk? Ja, geloven is voor mij alles. Ik leef niet als ik niet gedragen word door God. Hij heeft mij gemaakt, hij heeft mij al bedacht, nog voordat ik geschapen werd in de schoot van mijn moeder. Dus ja, voor mij is geloven alles. Dus dat is niet zo... Ja, ik kan daar eigenlijk niet veel meer over zeggen, denk ik, ja.
En dat geloof van in het begin een plaats in jullie eerste relatie en later huwelijksleven. En trouwens, Bart, als jij ook nog iets wilt toevoegen, heel graag. Hè?
Ja, ik wil daar ook graag iets aan toevoegen. Een bekeerling noem ik soms een emmerchristen. Die heeft van de eerste keer een hele emmer over zich gehad en die heeft dat soms bijna lichamelijk gevoeld. Ik ben geen emmerchristen, ik ben een druppelchristen. Ik ben nogal rationeel ingesteld en ik heb heel lang niks gevoeld. Maar het geloof is bij mij binnengedruppeld. Ik ging al naar de kerk van voor ik geboren was, want mijn moeder ging ook naar de kerk. Ik heb altijd naar de kerk blijven gaan. En als ik dan achteruit kijk, al die druppeltjes die vormen ook een volle emmer. Dus in die zin is geloof voor mij altijd een constante geweest. Maar dan, bij ons huwelijk, als die twee emmers samenkomen, dan wordt dat nog versterkt. En God heeft daar altijd een zeer belangrijke rol in gespeeld. Eigenlijk hebben wij elkaar leren kennen. We zijn van dezelfde parochie. We gingen daar naar de mis, maar wij zaten achter de pilaren. We konden elkaar niet goed zien. We gingen wel samen af en toe naar Lourdes om ons te engageren. En dan zijn we, zoals reeds gezegd, samen een pluswerking gestart op de parochie. En daar is het echt begonnen. Met de leidingsploeg gingen we naar Tessie, om dat goed voor te bereiden. Ik was ondertussen 27. En dan zaten we daar in Tessie te bidden, op een meter van elkaar, elk voor een lief. En dan moet God enorm gelachen hebben, want die moet gewoon waarschijnlijk gedacht hebben, kijk een keer naast u, ze zit daar of hij zit daar. Voilà. We hebben dat eigenlijk nadien ook wel zo ervaren, dat God heel veel humor heeft. En als we terugkijken op ons leven, dan trekt hij wel de lijnen in ons leven. Ja.
Voilà. Die twee emmers zouden eigenlijk eerder een glas wijn. Dus toen dat we in ons huwelijk hebben we 7 glaasjes wijn daar gezet. En hebben we in iedere glaasje een klein beetje water gedaan. Voor elke dag van de week een klein beetje water in de wijn doen. Voor ons was eigenlijk het geloof, dat was eigenlijk iets heel evidents. Eigenlijk al van het eerste moment dat we elkaar leerden kennen. En iets wat dat we heel sterk mee op weg wilden gaan. En we hebben ook altijd heel sterk ervaren dat God ook echt een bedoeling had van ons samen te zetten en om, om daar iets mee te doen, dat hij daar plannen mee had. Dus, en nu, na 27 jaar, we hebben heel lang moeten wachten hoor, om te weten wat dat zijn plannen uiteindelijk met ons waren. Na een 25-tal jaar, zo'n zilveren jubileum, laat ons maar zeggen, is dat toch wel heel duidelijk geworden. En is Godspot voor ons echt wel het onderscheiding is als je voelt dat het rust brengt, dat het vrede brengt in je hart. Het brengt, en nog nooit heeft iets zoveel vrede en rust gebracht, maar ook zoveel energie. Want we doen ongelooflijk veel, maar raken nooit moe. Ja. Dus
het is
typisch, denk ik, voor echt wel een roeping daarin te hebben. Dus,
Ja. En heel hartelijk bedankt om dat met ons vandaag te delen, want het is een heel mooie getuigenis. We hebben nog even tijd. Het is een vraag die nog in me opkwam daarnet. Toen jullie waren aan het vertellen over jullie aanpak. Jullie zeggen vorming is zo belangrijk om het geloof ook te kunnen doorgeven. Waar gaan jullie te raden voor de vorming? Denken jullie het aan jullie opvoeding? Of hebben jullie doorheen jullie leven eigenlijk blijvend verdiept? Hebben jullie bepaalde, plaatsen waar jullie kunnen herbronnen? Waar jullie iets van verdieping kunnen ontvangen?
Ja, ik heb zelf als jongere de beslissing genomen van ik wil meer weten over mijn geloof om het te kunnen doorgeven en heb godsdienstwetenschappen gestudeerd. En dan later nog pastoraal theologie en zo. Dus we hebben ons eigenlijk wel serieus gevormd daarin. Achteraf ook, bijvoorbeeld, we hebben ooit een jaar samen school voor geloofsverdieping gedaan. Dus we proberen er echt wel aandacht voor te hebben. We hebben ons ook heel sterk geëngageerd durende heel ons huwelijksleven, vooraf ook al, maar zeker ook tijdens ons huwelijksleven, met de bedoeling ook om zelf voeding te ontvangen. Want als je voeding geeft aan mensen, je moet ook iets te geven hebben. En voor ons is dat heel belangrijk, dus... het is al ter sprake gekomen. We hebben elkaar eigenlijk een stuk ook leren kennen via Lourdes, via ons engagement in Lourdes. Dat was voor ons een heel belangrijke constante in ons leven. We hebben dat als koppel meer dan 10 jaar nog blijven verder doen, totdat onze dochter was intussen 14 maanden en dat begon een beetje moeilijk te worden om ons te engageren met een kleine ukkepuk erbij. Dus dat is dan een stukje stilgevallen, maar hebben we eigenlijk altijd verder ons geëngageerd, ons verdiept, de weg gegaan eigenlijk ook van gebed, van heel belangrijk. Hoe moeilijk dat ook is als koppel, want we willen daar ook wel heel duidelijk in zijn en eigenlijk ook wel overtuigen van dat is niet gemakkelijk als koppel. Bidden, dat is iets dieper is dan het diepste van jezelf, zegt Augustinus. Dus in die zin is dat als koppel iets dat je ook nooit ten volle met elkaar kunt delen. En voor ons is bidden nog altijd een redelijk moeilijke samen bidden. Ja, hoort dat van koppels die dat wel heel gemakkelijk kunnen en zo. Wij kunnen bidden naast elkaar en met elkaar. Maar eigenlijk samen bidden... In de zin van samen een ritueel of zo. We bidden wel veel samen, bijvoorbeeld in een team van Alpha of ik weet niet wat allemaal. Maar dan zitten er andere mensen bij, bijvoorbeeld. Maar we proberen altijd voort bidden met elkaar op weg te gaan. Ook al bidden we niet letterlijk samen, we vertellen ook aan elkaar waarvoor we bidden. Omdat als we het samen dragen en samen vragen, dan is het ook veel krachtiger. Dat zijn eigenlijk wel de dingen waar we heel veel aandacht voor hebben. Ik weet niet wat dat... Bart, kun je daar nog iets bij aanvullen?
Nee, we hebben niet echt een bronplaats. Ik heb zo het gevoel dat wij voldoende kunnen bijtanken vanuit onze engagementen. We geven heel veel, maar het werd al gezegd, we krijgen ook heel veel terug. Dus in die zin voel ik niet direct de behoefte aan een tankstation apart waar dat we nog bij tanken. En als ik zelf behoefte heb aan inhoudsvragen, dan ga ik bij Maaike terecht.
Mooi. Ja. Rest ons nog enkele minuten. Een vraag die ik toch zeker nog wil stellen. Ja, ik weet al wel voor een stuk het antwoord. De plaats van Maria in jullie leven. Ja, jullie hebben elkaar eigenlijk door Lourdes als wederhelft leren kennen, om zo te zeggen. En jullie spreken ook over Maria in de jongerenbijeenkomsten. Maar wat is de plaats in jullie persoonlijke leven van onze lieve vrouw?
Ik heb eigenlijk altijd heel veel... ik ben eigenlijk altijd heel veel met Maria op stap geweest. Ook heel veel bedevaarten gedaan naar Rue du Bac, Parijs. Maar dan ook Neuilly-sur-Seine bij de Zwarte Madonna, Notre-Dame de Bonne Délivrance, onze lieve vrouw van de Goede Verlossing. Een Zwarte Madonna, dus heel sterk voor mij. Ik moest er nog aan denken... boven die Maria staat, uitgeschreven, op mijn arm zoekt God je ziel. En op haar arm heeft ze natuurlijk Jezus vast. En je zou kunnen zeggen, ja, het is een heel mooi beeld, Jezus die reikt naar de mensen. En dan zou je kunnen zeggen van, ja, God is mijn ziel aan het zoeken door Jezus, van op de arm van Maria. Maar het is ook, als ik... op haar arm mag zitten, dan kan God mijn ziel daar wel vinden. En dat zijn zo al die mooie kleine dingen, maar die eigenlijk zorgen dat Maria eigenlijk met ons altijd op stap gaat. We zijn ook heel veel naar Roostakker geweest, als onze kinderen klein waren. Eigenlijk is Maria altijd met ons meegegaan in de kleine en de grote dingen. We wonen op 5 kilometer van Dadizile. Dus ja, dat is... Ja. Ja. Bart? Nee, Bart...
Bart heeft daar niks aan toe te voegen.
Bart heeft daar niks aan toe te voegen. Zijn vrouw is te veel aan het spreken.
Maaike en Bart, heel hartelijk dank voor jullie mooie getuigenis. De tijd zit er helaas op, maar ik hoop zeker nog van jullie te horen in de toekomst. En heel veel... Ja, succes met het mooie initiatief. Heel veel genade toegewenst verder. En zetten natuurlijk ook de website nog eens, de link naar de website op onze website. Dus het is www.godspot.be. En jullie altijd heel hartelijk welkom natuurlijk bij Radio Maria.
Dankjewel, dankjewel.
Hartelijk bedankt.
Dankjewel.